Wij waren in het laatste hoofdstuk van 1 Samuel. Bij de dood van Saul, want daar komt het op neer. Tot zover gaat dit boek. En in het volgende Bijbelboek hebben we David in zijn koningschap na de dood van Saul. Hoewel dat ook nog enige voeten in aarde heeft, om zo te zeggen. Maar in 1 Samuel 31 zijn wij bij de strijd tussen Saul en de Filistijnen. De Filistijnen die optrokken tegen Israël. En die gelegerd waren op het gebergte van Gilboa. Hetgeen menigmaal genoemd wordt in deze geschiedenis. En waar die slag plaatsvond. Nou ja, op die plaats waar de laatste slag moet plaatsvinden voordat de 1000 jaren beginnen eigenlijk. Hè? Dat is het, hè? Bij Israël, Megiddo en hoe dat allemaal heten mag. Het wordt genoemd in vers 31. De Filistijnen dan streden tegen Israël en de mannen Israëls vloden voor het aangezicht der Filistijnen en vielen verslagen op het gebergte van Gilboa. Want in dat gebergte, of op het gebergte van Gilboa, aan de rand van die vlakte van Israël, vond dan deze strijd plaats. Er is nooit enige twijfel waar dat precies is, maar het neemt niet weg dat de naam van Gilboa in de Bijbel alleen voorkomt in verband met deze geschiedenis. Men wijst het aan, staat op de kaart en dat is allemaal geen probleem, tot in onze dagen niet. Maar het neemt niet weg dat we de naam alleen tegenkomen een keer of 8, als ik het goed geteld heb. Maar het is alleen in verband met deze geschiedenis. Dat was eerst in hoofdstuk 28, waar al sprake was van de verzameling van deze legers en de plaats waar ze hun legerkamp hadden en zo verder. En daarna hier in 1 Samuel 31, vers 1 en in vers 8, waar Saul en zijn 3 zonen liggen, dood wel te verstaan. Op het gebergte van Gilboa staat er. En daarna vinden we de uitdrukking, nou ja, we vinden het ook vermeld in 1 Kronieken 10. Maar 1 Kronieken 10 geeft bijna letterlijk hetzelfde als wat dit hoofdstuk geeft. En daar vinden we inderdaad ook Gilboa logischerwijze 2 keer vermeld. En daarna meteen in 2 Samuel 1 vinden we het weer, want dan gaat de geschiedenis naadloos verder. Hè? Soms vraag je af hoe men tot deze indeling van boeken gekomen is. Nou, kennelijk bij de dood van Saul. En dan wordt David koning, althans een beetje. En dan begint het volgende boek. Dat, zo is dat kennelijk gegaan. Misschien hebben we het er later nog eens over. Maar in 2 Samuel 1 vinden we inderdaad een verhaal verteld dat niet deugt, maar dat doet er niet toe. Maar een verhaal over de dood van Saul vertelt iemand anders. En er wordt ook weer genoemd in vers 6 het gebergte van Gilboa. En in vers 21, gij bergen van Gilboa. Daar worden ze toegesproken. En dat was het dan bijna, al komt het dan nog 1 keer voor in 2 Samuel 21 vers 12... Maar dat verwijst naar dezezelfde geschiedenis. Gilboa, dat dus inderdaad alleen hier genoemd wordt en dus alleen in verband staat in de Bijbelse geschiedenis met de dood van Saul, definitief, en zijn zonen, nou ja, 3 van de 4. Gilboa betekent, het is eigenlijk een soort synoniem, ja, het zijn 2 woorden aan elkaar, gil of gal, dat is een hoop. En boa, dat is ook een hoop, eigenlijk. De boa, dat vertaalt men met gezwollen. Eventueel opborrelend, maar iets dat groter wordt, iets dat zwelt. En dan heb je dus een gezwollen bult, want een gal of een gil is een wat het maar is, een vorm, een bult, een hoop. Het wordt meestal vertaald met hoop. Als men het letterlijk moet vertalen, vertaalt men met hoop. Alleen wij lezen het in het Nederlands en denken dan, daar zou je toch een ander woord voor gebruiken. Maar dat kan je dan ook niet vinden. Je kent het woord gil of gal uit Gilead. Daar komen we trouwens terecht. Moet er gestaan hier. Of niet? Ja, 1 vers 11. In Gilead. Ik weet niet of u zich dat herinnert, maar de naam Gilead, die wordt in de Bijbel geïntroduceerd als Jacob en Laban aan het eind van hun 20 jaar durende samenwerking een verbond sluiten alsnog. U weet, Jacob gaat terug na 20 jaar van om Laban. Laban komt hem achterna. En dan sluiten ze verbond, richten een hoop stenen op. Een hoop stenen. En dan staat er: deze hoop zij tot een getuige tussen u en mij. Deze hoop zij tot een getuige tussen u en mij. En die hoop is Gil en Ad is getuige. Dus daar heb je woord. Daar komt de naam vandaan. Ik kom er later wel uitgebreid op terug. Maar Gilboa wil zeggen een gezwollen hoop. Ja, historisch zal het misschien ook slaan op een nogal bultige bergen of iets dergelijks, weet je veel. Maar een gezwollen hoop, daar is Saul, maar daar wordt hij gedood. Het lijkt mij toch niet zo moeilijk om in deze dubbele uitdrukking te herkennen de hoogmoed van Saul, dan wel van de wet. Nou ja, niet van de wet zelf, maar wel van het praktiseren van de wet uiteraard. Hè. Over de wet niks dan goeds. Die is heilig, rechtvaardig en goed. Daarna zeggen we weer, maar wel zwak en onprofijtelijk, je kunt er verder niks mee. Hè. Maar laten we zeggen, het is mooi om naar te kijken, het ziet er geweldig uit, maar het is onbruikbaar. Dat is wat het is, hè. Maar de wet bevordert de hoogmoed van de mens, werkt de hoogmoed van de mens in de hand. En hoewel u het misschien niet zou denken, het is toch zo dat waar men vasthoudt aan de wet, en ik heb het dus ook over religie in het algemeen en niet maar de Mozaïsche en ook niet alleen de Joodse, waar men vasthoudt aan wet, religie, is sprake van hoogmoed. Berust op de gedachte dat de mens in staat is, althans in voldoende mate, zich aan die wet te houden. Dat blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. Nooit. Dat kan namelijk niet. En dan wijs ik u er maar op dat er nogal wat schriftplaatsen zijn die zeggen dat als de Messias komt om zijn koninkrijk te openbaren, dan zal alles wat hoog is vernederd worden, alles wat nederig is zal verhoogd worden. En er wordt zelfs letterlijk gesproken van bergen, dan wel gebergten, die vlak gemaakt zullen worden, en vlakten of dalen die verhoogd zullen worden. Of dat laatste ook letterlijk het geval is, daar heb ik mijn twijfels over. Ik zeg precies zoals dus, daar heb ik mijn twijfels over. Ik denk dat het in de eerste plaats overdrachtelijke taal is. Hè? Die in Jesaja 40 bijvoorbeeld wordt erover gesproken. Hè? In verband met de komst van Johannes de Doper, dan wel de komst van de Heer Jezus zelf. Maar het idee is dat bergen zullen vlak gemaakt worden. Zelfs dat een berg in zee geworpen zal worden. Dan wordt hij niet alleen vlak, maar hij verdwijnt zelfs nog lager, was het idee. Maar het is uiteraard, lijkt mij uiteraard, beeldspraak te zijn. Maar dit gebergte is daar de uitbeelding van. Hè? Wat komt er van Saul? Wat komt er van de eisende wet terecht? Helemaal niks. En onthoud die, hè? De wet en hoogmoed horen bij elkaar. Het is de hoogmoedigheid van de mens die zegt, dat kan ik. Of hij zegt, ik kan het niet, maar ik ga het toch proberen. Ik vind het een uitdaging, ik zal wel zien hoe ver ik kom. Maar beter is er helemaal niet aan te beginnen. Want dat is wat de Bijbel ervan zegt, hè? Het gaat niet werken. Immers, wet doet een beroep op het goede in de mens. Maar er is geen goed in de mens, zegt de Bijbel. Dat is het probleem. Ik hoorde het een Jood zeggen, een Joodse rabbi was dat. Die werd hem gewoon gevraagd of hij als Jood nog wel geloofde in het goede van de mens. En hij zei zo, ik heb het niet letterlijk kunnen onthouden, maar hij zei zoiets als, natuurlijk geloof ik in het goede in de mens. Want wat moeten we anders met onze religie? Het ging over jodenvervolgingen enzovoorts. Maar zijn redenering was, als je niet gelooft in het goede van de mens, dan kun je je religie dus wel afschaffen. Want religie wet wordt geacht het goede in de mens te ontwikkelen. Daarom prediking van wet doet een beroep op de hoogmoed van de mens. Maar hoogmoed komt, wie zei dat? Komt voor de val. Ja, hoogmoed komt voor de val. Ja, precies. We hebben nog een paar van die gezegden trouwens. Maar zo is het net. En dat is wat hier uitgedrukt wordt, denk ik. Hè? En daarna komen we de naam Gilboa ook verder niet meer tegen. Nou goed. De mannen van Israël vloden voor het aangezicht der Filistijnen en vielen verslagen op het gebergte van Gilboa. Daar hebben we het vorige keer al over gehad. Ook even over de zonen van Saul. Want er staat, de Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen. En de Filistijnen sloegen Jonathan en Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul. We hebben vorige keer even vergeleken met 14 vers 49... waar Abinadab Isfi heet. En daar kom ik nou dus maar niet meer op terug. Maar het zijn dus duidelijk drie zonen van Saul. Daar is nog een vierde, al zou je dat niet zeggen hier, maar er is er nog één. En die komen wij tegen in de volgende hoofdstukken, dat wil zeggen in 2 Samuel. Want die wordt althans gedurende enige tijd de opvolger van Saul. Isboset. Is Baal, dan wel Isboset. Maar daar heb ik het nou ook maar niet over. Is Baal zal, als alles klopt, zijn oorspronkelijke naam geweest zijn. Nou ja, ik kan het wel even lezen, maar je komt hem hier niet tegen natuurlijk. Maar in 1 Kronieken 8 vinden wij een lijst met nakomelingen, afstammelingen, zonen, hoe dat heet, van Benjamin. We hebben het nu over vers 33. Ner nu, gewoon Kis. En Kis gewoon Saul. Hier heb je het huis van Saul dus, hè. De zoon van Kis. En Saul gewoon Jonathan. En Malchishua. En Abinadab. En Esbaal. En daarna ook in, nu we hier toch zijn, hoofdstuk 9. Waar het dan speciaal gaat om het geslacht van Saul en Jonathan. Nou ja, dat staat er boven, vers 35. Maar er staat in vers 39. En ner gewoon Kis en Kis gewoon Saul en Saul gewoon Jonathan en Malchishua en Abinadab en Esbaal. Er is alleen iets vreemds aan de hand met al die namen waarin Baal voorkomt. Esbaal, Es is gewoon iets, dat betekent man, mens. En Baal, ja, dat is een van de namen of titels van de godheid, want Baal betekent gewoon heer. Er zit echter een probleem aan vast. Dat is dat de naam of het woord Baal als heer, het is een synoniem voor Adonai dus, hè? Voor Adon eigenlijk. Hè? Dat Baal ook gebruikt wordt als naam van de oppergod, om zo te zeggen, van de Feniciërs. Tyrus, Sidon en daarmee in het algemeen van Kanaanieten, naar men zegt. Ik moet het een beetje vaag uitdrukken, want anders dan klopt het niet wat ik nu zeg. Maar in ieder geval, Baal als god van de volkeren die in Kanaan leefden voordat Israël daarin kwam. En omdat dat zo is, omdat het ook de naam is van een afgod, heeft men in het Jodendom hebben ze de namen gewijzigd in de Bijbel. Dan is Baal vervangen door het woord Boset. En dat betekent zoiets als schande. Men vindt het een schande dat de naam Baal gedragen wordt. Dat is het eigenlijk. En wie dat precies gedaan hebben, weet ik niet. Ik heb er niet op gerekend. Nu, anders had ik een lijst meegenomen van namen en schriftplaatsen die daarmee van doen hebben. Kijk, Mephibosheth heette dus ook gewoon Mephibaal en niet Mephibosheth. Men heeft er dat van gemaakt. Of dat geïnspireerd en wel is van Gods wegen, ik zou het u niet durven zeggen.
Helderdaden.
Jawel, maar het is de vraag of dat de Bijbel is, hè? En vertalers en bewerkers. Wij weten dat in ieder geval zeker dat dit gebeurd is. Dat later die namen gewijzigd zijn in de Bijbel. Waarna de vraag is of dat dan ook geïnspireerd is of niet. En dan zeg ik, nou dat weet ik niet. Het maakt mij trouwens helemaal niets uit. Want we weten toch hoe het zit. En ik denk dat de oorspronkelijke toepassing van de naam Baal, of van het woord Baal, in aanlooprechtheid is en een aanduiding is van de Heer, van Jehovah, de God van Israël. Alleen omdat die naam ook gebruikt wordt voor iemand anders. Kijk, datzelfde probleem heb je met het Arabische Allah. Dat is natuurlijk toch hetzelfde als het Hebreeuwse Elah of Elohim. Ik kan niet missen. En de Bijbel in het Arabisch vermeldt overal waarin het Hebreeuws Elohim staat. En dus in ons Oude Testament waar God staat, staat daar gewoon Allah. Want dat is het woord. En dat hetzelfde woord gebruikt wordt voor de tegenstander. Ja, hoe moet je dat doen? Hoe los je zo'n taalprobleem op? Nou ja, en binnen het Jodendom heeft men geprobeerd dus die naam Baal weg te werken. Maar het is zodanig gebeurd dat je het meteen herkent. Want je noemt niet iemand een zoon der schande of een mens der schande. En als hij toch zo heet, moet er een directe reden voor zijn. Een aanleiding. De wijze waarop je geboren dan wel verwekt is, moet je kunnen vinden. En anders weet je, oh, er stond natuurlijk Baal, maar dat hebben ze veranderd. Maar niettemin, daar is gewoon een lijst van, hè. Heb ik u dat wel eens verteld? Misschien niet. Ja, dat kan ik nu wel even doen. Ik ben me nu nog geen haast, hè. De juiste tekst, de correcte tekst van de Bijbel, is tot in onze dagen niet 100% zeker. Dat komt omdat de Bijbel is overgeschreven in de eerste plaats, gedurende vele eeuwen, om niet te zeggen duizenden jaren, want dat laatste geloof ik. En daarin zijn fouten gemaakt. Dat is nou helemaal zo. En zeker waar het Oude Testament betreft, zijn er toevoegingen gemaakt in de loop der tijd. Toevoegingen waarvan je kunt afvragen of dat terecht is of niet. Ik persoonlijk, als je dat wil weten, ik persoonlijk geloof in het algemeen dat dat terecht is. Je komt er denk ik trouwens hier ook nog zo'n uitspraak tegen. Maar goed, daar kom ik zo wel op dan misschien. Maar dat de toevoegingen gemaakt zijn, dat kan niet missen. Ik bedoel, als in een plaats als Jeruzalem, al voordat het Jeruzalem heet in de Bijbel, al Jeruzalem genoemd wordt, dan is er iets mis. Toch? En als de Dode Zee genoemd wordt op het moment dat Sodom en Gomorra nog niet verwoest zijn, dan is er dus ook iets mis. Dan heeft iemand het erbij gezet. En als je het nazoekt, zie je dat dan ook meteen. Dan staat het erbij. Dat is de Zoutzee, enzovoort. Ik noem maar wat, hè. Iemand heeft er later bijgezet waar of wat dat dan precies is. Ik persoonlijk denk dat dat van Gods wegen ook inderdaad de bedoeling was. Je moet God de vrijheid, de vrijheid geven om op zijn wijze zo'n boek samen te stellen, toch? En dat hij in de loop der tijd daar een redactie op toepast, dat wil zeggen wat toevoegingen bij maakt of zo, dat lijkt me correct. Het lijkt mij trouwens ook correct dat hij eventueel niet alleen wat toevoegt, maar ook wat weglaat. Want het zal toch zo zonder meer ook duidelijk moeten zijn, zo zonder toelichting, dat er heel wat meer geschreven is van ouds. En dat er heel wat gesproken is van ouds, in elk geval door de profeten, dat voor ons niet bewaard geworden is. En dat is dan weglating. Ik bedoel, er staat gewoon in de Bijbel, de overige van de geschiedenissen van die en die, is dat niet geschreven in dat en dat boek. Ja, maar dat en dat boek hebben we niet, hoor. Echt niet. En het boek van Henoch hebben we echt niet. Maar waarom zou het ook moeten verder? We hebben wat nodig is en dat is het dan. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dit. Dat laten we zeggen zo'n beetje in de 19e eeuw, vooral tegen in de tweede helft van de 19e eeuw, misschien nog begin 20e eeuw, maar dan wordt het al twijfelachtig. Hebben vele geleerden hun uiterste best gedaan om te komen tot wat de oorspronkelijke letterlijke tekst van de Bijbel is. Dat was door lui die ook inderdaad geloofden in de letterlijke inspiratie van de Bijbel. Dat heette de schriftkritiek. Schriftkritiek. Ja. Daar was niks mee mis. Die mensen hebben verbazend goed werk gedaan. En het werk hield onder andere in dat wij niet alleen een zo goed mogelijk gecorrigeerde en herstelde tekst hebben van het Nieuwe Testament. Dat was iets problematischer dan het Oude. Maar niettemin, hoewel men zegt dat de Joden heel nauwkeurig ons het Oude Testament hebben overgeleverd, moet ik u zeggen dat dat tot op zekere hoogte zo is, maar uiteindelijk ook niet, want ze hebben naar vrije wil, hebben ze hier en daar er toch aardig in zitten knoeien. Waarom je dat nooit hoort, weet ik niet, maar dat is zo. En een van de dingen is dat ze dus Baal vervangen hebben door Bozet, en dat ze de naam Jehovah hier en daar vervangen hebben door Adonai. Ja, de heilige naam zelfs uit de Bijbel hebben weggehaald, ja. En meer van dat soort zaken. Maar toen ongeveer het werk daaraan compleet was, van wat is nou de originele tekst, is die tekst gepubliceerd en is gepaard gegaan met de publicatie van een boek van David Ginsburg. Dat was een gelovige Jood, dat wil zeggen een christen, maar van Joodse afkomst. David Ginsburg. En die heeft ons een flink boek nagelaten met toelichtingen op de tekst van het Hebreeuwse Oude Testament. En die levert ons dus gewoon de lijst van schriftplaatsen waarin men Jehovah vervangen heeft door Adonai, en waar men Baal vervangen heeft door Bozet, en meer van dat soort dingen, want er zijn nog enige zaken die daar een rol in hebben gespeeld. Maar dit was tamelijk systematisch. Verder hebben we van doen, ook in het Oude Testament, met twijfelachtige lezingen. Dat wil zeggen, men weet niet zeker of het dit of dat moet zijn. En ook die zaken heeft hij geïnventariseerd. Daar mag je heel blij mee wezen, want waar het Nieuwe Testament betreft, tasten wij veel meer in het duister. Want er zijn veel meer verschillende lezingen. Daar is ook niet systematisch iets in gewijzigd, want dat vind je het makkelijkste terug. Dus dat wordt een heel stuk lastiger. Maar niettemin, ze hebben goed hun best gedaan, en wat er allemaal bestudeerd is en wat ter discussie staat, is voor ons nu makkelijk na te gaan, omdat het over het algemeen goed geïnventariseerd is, zeg ik dan altijd maar, hè, laconiek. Een Bijbel met kanttekeningen hoort dus ook een Bijbel te zijn met kanttekeningen met betrekking tot de grondtekst en eventueel met betrekking tot vertaling. En voor de rest moet er eigenlijk niks in staan. Hè? En daarna voeg ik er nog aan toe. Schriftkritiek is dus heel nuttig geweest voor ons om te komen tot de zojuist mogelijke tekst van de Bijbel. Daarna krijg je de zogenaamde hogere, alleen dat woord laat men tegenwoordig weg. De hogere schriftkritiek, de higher criticism. Higher criticism, hoe dat in Duits heet weet ik niet trouwens. Maar doe maar. De higher criticism. En die bemoeit zich met andere zaken. Die bemoeit zich namelijk niet meer met de kwestie van wat is de originele tekst. Maar die gaat veel verder. En die zegt, ja, hoe is die tekst tot stand gekomen? Van wie hebben ze het overgeschreven? En hoe wisten ze dat allemaal? Enzovoorts. En daar hebben we tegenwoordig mee van doen. Dat is een eigen leven gaan leiden. Maar dat is een schriftkritiek die niet uitgaat van geloof in de letterlijke interpretatie van de Bijbel. En daar zit het grote probleem. En alle moderne theologie is gebaseerd op wat men dan noemt de hogere schriftkritiek. Die term is geworden gewoon tot schriftkritiek en dat is het dan. Maar u zou moeten begrijpen dat het heel nuttig geweest is dat men eindelijk de verzamelde of de beschikbare manuscripten van de Bijbel naast elkaar heeft gelegd en met verstand van zaken heeft bestudeerd. Alleen toen dat klaar was, toen is men verder gegaan. Ja, andere lui. Maar is men verder gegaan met, ja, maar weet je wel, en dit lijkt op dat en er komt daar vandaan en dit is zus en zo. En die ontnemen ons dan de Bijbel als het woord van God en maken ervan een soort menselijke bibliotheek, een soort archief van oude boeken die ook weer van elkaar zijn overgeschreven. En in het algemeen houdt het natuurlijk in dat de Bijbel grotendeels is overgeschreven van heidense bronnen. Want bij die lui dringt het nooit door dat het ook andersom zou kunnen wezen natuurlijk. Hè? Dat weet u toch, hè? Het scheppingsverhaal is overgeschreven van Babylonische bronnen.
Ja, ja. Dat hebben we van
oude.
Ja.
Nou ja, goed. Andersom zou ook kunnen. Alleen, ik moet eerlijk zeggen dat dit ook alweer verouderd is natuurlijk. Want sinds de vondsten van Rashyamra, of hoe dat maar heten mag, zegt men, nou ja, wat in de Bijbel staat, dat was al eerder opgeschreven in de geschriften van, laten we zeggen, de Kanaanieten. Het was van oudere datum. En dat komt weer omdat men de Rashyamra-tabletten 600-700 jaar te oud maakt. Te oud dateert. En dan zeggen ze, dat is nog ouder dan de Bijbel. Dat is de moderne lichting tegenwoordig. De hele moderne lichting. Nou ja, laat ik het er maar niet verder over hebben. Maar soms zijn bepaalde dingen omstreden. Maar dan vertel het u, als het zo is en ik weet ervan, zal ik maar zeggen, dan vertel ik u dat wel. Hè. Maar het was dus Isbaal, die ze achteraf is Booset noemen, maar dat betekent dus gewoon een mens des Heren, een mens van de Heer. En waar later pas Baal een rol gaat spelen, want het is eigenlijk pas later in de geschiedenis nu, hebben de Masoreten alsnog de naam Baal uit de Bijbel zoveel mogelijk weggewerkt. Tenminste daar waar het blijkbaar toch geldt als aanduiding voor de God van Israël. Men vindt dat God onwaardig, men vindt dat een schande en heeft dus het woord Baal vervangen door schande. Dat is wat het is. Goed, toen maar weer. Er waren dus drie zonen, snel weer de draad opnemen. Zij werden gedood, maar er was nog een vierde, daar kreeg David nog van alles mee van doen. Niet dat het een actieve koning was, maar hij werd misbruikt door Abner, hè. Want die maakte hem tot koning. Maar in zijn naam regeerde in de praktijk niet Isbaal, maar Abner. Maar goed, dat is 2 Samuel. Ja. Vers 3. 4 waren we ook al. Wij waren bij die wapendrager vorige keer al zelfs al. Waarbij ik u gezegd heb dat naar Joodse traditie die wapendrager niemand anders is dan Doeg. Die al die wapendrager was in hoofdstuk 21 en 22. 22 was geloof ik, hè? In Samuel 22. En dan kom je erbij dat Doeg, de Edomiet en Saul, beiden stierven door hetzelfde zwaard. Het was trouwens dan ook hetzelfde zwaard waarmee de priesters gedood werden in 1 Samuel 22, hè? 1 Samuel 22, vers 18. Toen zei de koning tot Doeg, wend gij u en val aan op de priesters. Toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel aan op de priesters en doodde te 10 dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. We hebben dat uitgebreid besproken. Toen, als Doeg dat deed met zijn zwaard, en hij is in hoofdstuk 31 nog steeds de adjudant, zeg maar, wapendrager van Saul, dan gaat het nog steeds over datzelfde zwaard. Dat een eind maakte aan het leven van die priesters, maar ook aan Saul en ook aan Doeg. Als u mij vraagt, het slaat natuurlijk net zo goed op het functioneren van de wet. Want de wet maakt een einde aan de eigen heerschappij. De wet is bediening des doods. Misschien heb ik u dat vorige keer gezegd, staat me zo bij. Als Paulus in de Galatenbrief spreekt over hoe dat zit met die wet, zegt hij, ik ben door de wet voor de wet gestorven. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat wil zeggen, we zijn der wet gestorven, maar door de wet. Dat wil zeggen, de wet zelf maakt een einde aan ons leven en aan de daarbij behorende rechten en plichten. De wet eist de dood van de zondaar. Men gaat eraan kapot. Of zoals Petrus het iets netter zei, die zei, de wet is een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. En hij noemde het later een ijdele wandeling in zijn brief, eerste brief van Petrus, een ijdele wandeling die ons van de vaderen is overgeleverd. En in 2 Korinthe 3 heet het een bediening des doods tegenover het nieuwe verbond. Dat is een bediening des geestes en dus impliciet een bediening des levens. Zie. En daarom, wij zijn door de wet der wet gestorven. Het is in overeenstemming met de wet dat wij dus niet onder de wet zijn. En de wet heeft dat zelf zo geregeld. Dat is het verhaal, hè? U kent de Romeinen 3. Ik weet echt niet meer. Misschien heb ik het aangehaald vorige keer aan het eind vanavond. Maar Romeinen hoofdstuk 3 is ook zo'n prachtige uitspraak die nagaande. Als de discussie bestaat over de wet, dan heb je die schriftplaatsen nodig, als u mij vraagt. Romeinen 3 en Galaten 2 is het, dacht ik nog. Maar Romeinen 3, de beroemde tekst van Luther, hè? Romeinen 3, vers 28. Wij besluiten, wij concluderen. Het leuke van concluderen is dat het betekent besluiten. Concluderen van een kluis is dat. Dan sluit je het op en sluit je het af. Het leuke van het begrip besluiten en concluderen is dat daarmee een einde gemaakt wordt aan de discussie. Nou, wij besluiten dan, dat is het laatste woord erover dan, hè. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder de werken der wet. Helemaal letterlijk, buiten de werken der wet om. Niet door werken, maar door geloof. En niet door werken der wet, maar door geloof in het woord. Dan wel geloof in de Heer Jezus Christus. Maar ja, die kennen we uit het woord. Dus vooruit maar. Buiten de wet om. En in dat verband staat dan ook in vers 31 de vraag. Doen wij dan de wet teniet? Door het geloof, door te geloven? En het antwoord is nee, wij bevestigen de wet. Want onze zaligheid uit geloof is niet in strijd met, maar in overeenstemming met de wet. De wet leert dat namelijk ook, hè. Ik weet wel dat het niet zo makkelijk te volgen is, maar Deuteronomium 30 staat dat men zich houden zou aan de woorden, de inzettingen die de Heer heden gebiedt, enzovoorts. En dan zegt Mozes erbij, dat is niet zo moeilijk, want je hoeft het niet uit de hemel te halen of van de overkant van de zee, want nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En Paulus haalt het aan in Romeinen 10 en zegt, en dat is het woord des geloofs uit welk wij prediken. Met andere woorden, volgens Paulus staat er in Deuteronomium 30 al, ik haal het maar op zijn autoriteit, hè. Staat in Deuteronomium 30 al dat men de wet, het woord van God, het onderwijs Gods, in de eerste plaats zou geloven. Met het hart. Met de inwendige mens daarmee in zou stemmen. Je vindt trouwens dat ook in Romeinen terug, maar dan ben je in Romeinen hoofdstuk 7, met name het tweede deel van het hoofdstuk. Maar goed. Die lees ik nu niet, maar nou ik hier toch ben, blad ik toch maar even door naar Galaten 2. Ik heb het zojuist uit het hoofd aangehaald. Maar voor de zekerheid even helemaal letterlijk. Galaten hoofdstuk 2, dat is in vers 19. Want ik ben door de wet, der wet gestorven. Ik vind het altijd jammer dat daar zo'n naamvalsvorm staat. Der wet gestorven. Want het was een mooie kans geweest voor een vertaling met... Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Want dat is wat er staat feitelijk, hè? Hè? Ja, dat ligt voor de hand, om het zo te vertalen. Met enige rijm, zal ik maar zeggen. Het is literair meer verantwoord. En ook duidelijk, je kan het mooi met klemtoon lezen. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God, Gode, opdat ik voor God, niet voor de wet, maar voor God leven zal. Je leest er makkelijk over die naamvallen heen, omdat ze, niet omdat ze onduidelijk zijn, maar ze zijn er zo verkorter. Maar Romeinen 6 steekt zo, ook zo in elkaar. Hè? Wij zijn Gode levend gemaakt. En we zouden onze leden stellen tot wapenen, niet der ongerechtigheid, voor de ongerechtigheid, maar tot wapenen der gerechtigheid. Wij zouden voor God leven, wij zouden voor de gerechtigheid leven, enzovoorts. En voor de zonde zijn wij gestorven, voor de ongerechtigheid. Speelt juridisch geen rol meer. In de praktijk wellicht wel, maar dat is nou het punt niet, hè? Hier in deze schriftgedeelte ook niet. Het gaat erom of het juridisch van belang is of niet. En de apostel zegt, nee, het is niet van belang. Maar het is in overeenstemming met de wet dat wij gestorven zijn. Wet is namelijk een zwaard. Dat is ook een van de aspecten van het tweesnijdend scherpe zwaard, namelijk het woord van God. Want het woord van God veroordeelt de mens ter dood. Dat is het probleem ook met het evangelie in hoge mate. Als je de mensen predikt, dat je bij de Heer terecht kunt voor ongeveer alles waarvoor je ook terecht kon vroeger bij Haarlem en Olie, zal ik maar zeggen. Kent u Haarlem en Olie? Kent u dat nog niet? Dat zelfs in Friesland. Oh. Nou ja, dat je bij de Heer terecht komt voor allerlei soorten problemen en wat dan ook. En als je dan maar fatsoenlijk bidt, en dan doet hij misschien wat voor je. Als je die mensen dat aanprijst, dan zijn er dan toch nog altijd hele volkstammen die dat wel zien zitten. Je biedt ze een butler aan. Ja, dat is toch een goede offerte en het kost bovendien niks. Want het was uit genade, toch? Dat is niet verkeerd. Maar als je de mensen predikt dat ze verloren zondaren zijn en dat God hen doodverklaard heeft en dat ze bij verstek veroordeeld zijn en al geëxecuteerd en voor God überhaupt geen rechten hebben, en dat ze alleen bij hem terecht kunnen door over die smalle weg. Het is maar één weg. Dat is een smalle weg. Dus één weg is per definitie smalle weg. Hoe breed die ook is. Hè? Omdat dan begrijp je toch de taal. Hè? Niet alle, het is maar één weg. Nou, alleen via die ene weg. Via de persoon en het werk van. En dus geloof in de Heer Jezus Christus. En dat God dan iets met je gaat doen. Enzovoort. Ja, maar dat blieft mij niet. Daar zit het probleem. Nou, dat staat in Galaten 6 weer dat het probleem is. Hè? Het kruis is het probleem. Dood en opstanding dat ertussen zit, is het probleem. Dat was het voor de Joden ook. Die wilden de Heer Jezus, dat wil zeggen, die wilden Jezus van Nazareth wel als koning. Maar dan in die oude wereld en in die oude schepping. Dat weet u toch? Staat er niet te vaak, maar er staat, zij wilden hem met geweld nemen en koning maken. En toen onttrok hij zich daaraan, uiteraard. Maar hij zal wel koning zijn, maar van een nieuw verbond en daarmee van een nieuwe schepping. Daar zit dood en opstanding tussen. Ja, en dat is waarom christenen vervolgd werden en worden. Zegt gelaten hoofdstuk 6 in ieder geval letterlijk, hè. En andere schriftplaatsen uiteraard. Maar hier vind je die werking van de wet uitgebeeld. Het leidt tot de dood van Saul, dat wil zeggen de heerschappij van de wet als zodanig. Het leidt ook tot de dood van Doeg, als die het is. Ik weet het staat er niet, maar vooruit. Maar het leidt tot de dood van zijn wapendrager. Maar ja, Wie is die wapendrager? Even overdrachtelijk dan, daar hebben we het niet over letterlijk, hè. Wie is die wapendrager dan? Waar bedient de wet zich van? Dat is toch gewoon het Joodse volk. En ik heb, meen ik, vorige keer geprobeerd u te vertellen, uitleggen geloof ik niet, maar wel te vertellen dat, voor zover ik het zie, de Edomieten in de Bijbel fungeren als beeld van het Joodse volk, dan wel Israël, het Joodse volk met name onder de Joodse wet. Vandaar dat er ook een Edomiet, koning, was over de Joden in Nieuwtestamentische tijd. We hebben het over Herodes met nogal wat rugnummers. Ja, er waren er nog een paar. Een grote en een kleine en weet je veel. Antipas, ja. In plaats van de vader. Het zal wel. Goed, laat het verder maar liggen. Maar je komt daar dus toch terecht. En als u mij zou vragen, waar is die wapendrager een beeld van? Dan zeg ik, nou, wie is er dan zo actief voor die wet dan? In de loop van de geschiedenis. Dan kom je ook bij het Joodse volk uit. Dus je komt daar toch. Of van de ene kant of van de andere kant. Maar toen de wet beëindigd werd, toen een einde kwam aan de heerschappij van de wet, door de kruisiging van de Heer Jezus Christus, toen kwam ook een einde aan de Joodse staat en stad. Nee, niet op dezelfde dag. Of misschien toch op dezelfde dag, maar het werd pas later. Het kreeg pas later handen en voeten, ja. Het materialiseerde later pas. Dat is een verkeerd woord in dit verband, lijkt mij. Het is meer dematerialiseren dan, maar toen maar weer. Maar u begrijpt toch hopelijk wat ik zeg. Toen de Heer Jezus stierf, toen was daarmee het lot van de Joodse staat bezegeld. Bovendien, toen de Heer naar Jeruzalem kwam, 5 dagen voor zijn kruisiging, kondigde hij aan dat geen steen op steen gelaten zou worden. En in de loop van de volgende dagen heeft hij nog een paar keer woorden van gelijke strekking gesproken. En het kwam er ook inderdaad van. Daarmee was zijn lot bezegeld. Als u nou zegt, ja, maar het bestaat nog wel het Joodse volk, en er is toch weer een Joodse staat en stad, moet ik u zeggen, ja, dat is goed, dat is 2 Samuel 1 en 2 en 3, wat er dan verder volgt. Want na de dood van Saul is weliswaar enerzijds David koning, maar aan de andere kant heb je toch nog weer, je dacht dat je eraf was, maar heb je toch nog weer iemand uit het huis van Saul die op een of andere wijze het koningschap claimt. In strijd met de wil van God en dus onrechtmatig. Iedereen wist dat. Saul zelf wist dat David gezalfd was tot koning enzovoorts. Dus de claims later van is Baal dan wel is Boset, die zijn natuurlijk ten onrechte, maar hij kwam wel. En zo krijg je dus ook inderdaad in het Jodendom, in onze tegenwoordige tijd, te zien dat men daar claimt de heerschappij van de wet, of wat ze ervoor door laten gaan. Toch?
Ja, nog erger.
Nou ja, nog erger. Misschien is het toch is Baal dan wel is Boset. En misschien is het een schande. Daar doen we verder nu geen uitspraak over. Maar het is een schande sowieso wanneer men alsnog Saul laat regeren. Terwijl een einde gemaakt is aan de heerschappij van Saul. Zelfs aan zijn leven als zodanig. Mag toch niet zo moeilijk zijn om dit soort geschiedenissen te doorgronden? Is Baal is een beeld van het Jodendom in onze tegenwoordige tijd. Zo letterlijk mogelijk. En daarnaast ook zelfs van het wetticisme binnen het christendom uiteraard. Men behoorde David, dat wil zeggen de zoon van David, als koning te erkennen. Als de koning en hogepriester van het nieuwe verbond, als de beloofde zoon van David met zijn eeuwige koninkrijk. En in plaats daarvan stelt men zich alsnog onder de Mosaïsche wet, die al lang beëindigd is. En dat vind je dus terug in de geschiedenissen, deze geschiedenissen ook. Het was vers 4. Zal zij tot zijn wapendrager, trek uw zwaard uit en doorsteek mij daarmee, dat misschien deze onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en met mij de spot drijven. Dat is een interpretatie. De spot drijven is gewoon het woord voor, behandelen, manipuleren, iets ermee doen. Bewerken kan ook nog. Maar in ieder geval dat ze met hem zouden doen wat ze zouden willen doen. En dat de spot drijven is, dat is maar één aspect. Natuurlijk. Te schande maken had ook wel gekund, eigenlijk. Maar goed, hier zegt het woord betekent ontwikkeling tegengaan. Stoppen. En dat is het, zal tegenhouden en hem volledig afremmen en zijn naam te schande maken, zodat daar verder niks meer van terecht zou kunnen komen. Maar nou wordt het een ingewikkelde vertaling, maar dat is ongeveer de betekenis van het, hè? Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij vreesde zeer. Uit respect voor Saul waarschijnlijk, hè? Toen nam Saul het zwaard en viel daarin. Wij zeggen dan, hij stortte zich daarin. Sommigen zien kans om erin te lezen dat hij nam het zwaard en toen struikelde hij over een zwarte kat waarschijnlijk. Of weet ik veel, of over een steen, of weet je wel. En toen viel hij daarin, maar dan heb je het niet begrepen. Hè? Dat woord vallen heeft in het algemeen de betekenis van met kracht naar beneden komen of met kracht van boven zijn. Zelfs overdekken, bergen val op ons. De uitdrukking bergen val op ons is niet een gebed op dat men door bergen zou verpletterd worden, maar dat men door bergen van boven zou beschermd worden met kracht. Het heeft dus de betekenis van kracht van boven, maar dan wel naar beneden natuurlijk. Hè. Nou goed, zo viel Rebecca van haar kameel. En dat was niet omdat ze de controle kwijt was, ze sprong eraf. Toen ze Isaac zag, hij was genezen in Genesis. Ja. Dat u niet denkt dat het een ongelukje was. Integendeel, het was opzet. Het woord heeft een brede betekenis. Iemand vroeg, wat is dat in het Hebreeuws vallen? En dan zeg ik, nou precies hetzelfde, naval. Naval. Het is gewoon ons woord. Vallen, to fall. Engels, Duits, kan me niet schelen. Vallen. In eveneens de brede betekenis van de term. Het hangt vallen is trouwens ook feilen. Met F korte I. Feilen.
Falen.
En dus falen. Ja. Tekortschieten. Dat is nou leuk dat u dat zegt, broeder. Want wat is tekortschieten in het Engels? Niet to shoot short. Nee, het is wel mooi, maar het is niet to shoot short. To fall short. To fall short. Kort vallen. Ja, te kort schieten. Dan haal je het niet. Maar de Engelse uitdrukking is to fall short. Dan haal je het dus ook letterlijk. Het is niet letterlijk bedoeld, uiteraard. Maar het betekent je continent in de richting, maar dan val je. Dan faal je, dan fail je, kan allemaal, het is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Vallen, hij viel daarin, daarmee faalde hij ook, daarmee onderwierp hij zich eigenlijk. Hij werd onderworpen aan de dood en toen Rebecca van haar kameel viel, wel het staat erbij omdat het tegelijkertijd een uitbeelding is van onderwerping. Zij zag Isaac en zij sprong, zeggen wij dan. Maar niet omhoog, naar beneden. Er staat er, zij viel van haar kameel. Ja. Zij nam een lagere positie in en ze viel voor hem. Heel mooi, dank u wel, broeder. Ja, ja. Precies, taal is toch mooi, hoor. Ja. Goed. Nou, dat is wat het is. Hij viel daarin. En dat was meteen het feilen, niet alleen het vallen van Saul, maar ook het feilen, het vallen van de wet. Ooit geïllustreerd toen de twee stenen tafelen, die trouwens nog brandnieuw waren. Brandnieuw, dat is Engels, denk ik, hè? Brandnieuw. Het heet gloednieuw in het Nederlands, dank u. Toch is het hetzelfde, hè? Ja, subtiel. Maar ze waren nog deel, maar ze vielen op de grond en zij braken. De twee stenen tafelen, toch? Dat weet u toch nog, hè? Mozes smeet ze kapot. Nou ja, ja. Dat was het. Ja, en dat is wat met het eerste verbond zou gebeuren. En hier wordt hetzelfde eveneens uitgebeeld. En daarom valt hij. In zijn zwaard, maar hij doet het zelf, hè? Maakt er zelf een eind aan. En vandaar dat Mozes, die in het algemeen de wet vertegenwoordigt, zelf de twee stenen tafelen kapot smeet. En Mozes fungeert in de Bijbel als personificatie van de wet. Hij is als het ware de wet. En er zijn heel wat schriftplaatsen waar de wet bedoeld wordt en waar gewoon de naam Mozes staat. Mozes heeft gezegd, en of Mozes het gezegd heeft, het was de Heer die het gezegd heeft door Mozes. Waar Mozes zussen, Mozes zo. En tot vandaag, wanneer Mozes gelezen wordt, maar het was de wet uiteraard. Ligt een bedekking over een harte, of wat er maar staat, precies in 2 Korinthe 3, enzovoort. Mozes is personificatie van de wet. En het neemt niet weg dat Mozes, net als de wet zelf, vooruit wijst naar, en in hoge mate een uitbeelding is van het nieuwe verbond en dus van Christus. Eén sluit het ander niet uit. Ik weet, omdat het abstract is, is het voor velen moeilijk, hè? Hij staat voor de wet. Het is tegelijkertijd een voorbeeld van degene die komen zal. Zoals het hele oude verbond een voorbeeld is van het nieuwe verbond dat komen zal. Want ja, symboliek werkt minstens driedimensionaal. Toen nam Saul het zwaard en hij viel daarin. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, zo viel hij ook in zijn zwaard en stierf met hem. Bewust ging met hem mee. Allemaal in hetzelfde zwaard. Als u mij vraagt, en zoals gezegd, met het einde van de heerschappij van de wet kwam een einde aan de Joodse staat, een Joods nationaal bestaan. En voor zover men nu alsnog onder de wet leeft en er een Joodse natie is, is dat van Gods standpunt uit wederrechtelijk. Het is in strijd met de wet. Diezelfde wet die men claimt. Want men heeft het recht niet om dat te doen. Eigenlijk was het dat wat Paulus in Galaten 2 uiteenzette. Ik heb het vers niet gelezen, maar één vers eerder staat dat Paulus zegt, dus nu eerst predik dat de wet beëindigd is en daarna richt ik hem weer op, plaats ik mensen alsnog onder de wet, dan ben ik daarmee een overtreder van de wet, want het is in strijd met de wet. Dan is hij een overtreder van de wet waaronder hij niet leeft. Dus, ja, het is moeilijk. Maar je zou moeten begrijpen, hè? De wet heeft er zelf een eind aan gemaakt. Als men dus de wet weer naar boven haalt om er alsnog onder te leven, dan handelt men in strijd met de wet. Want naar de wetmatige regels kan dat niet. Volstrekt onmogelijk. Goed. Alzo stierf Saul, vers 6, en zijn drie zonen en zijn wapendrager. En dan moet je weten dat hij er nog een had, maar dat staat er niet bij, hè. Hier, als je het zo leest, denk je, oh, er is een eind gekomen aan Saul en zijn huis. En dan ben je een paar bladzijden verder in de Bijbel. En dan is er nog een. Er is er trouwens nog een, en die heet ook Booset, hè. Je hebt Is-Booset en dan heb je nog Mephibooset. Ja, dat is weer een neefje. Die is van Jonathan. Maar die komt bij David aan tafel te zitten. Dat is het verhaal, hè? Zo is dat. En hij is daarmee een beeld van de gelovigen uit de Joden. Kreupel. Wat wil zeggen, eigenlijk het leven verloren. Want wist u dat? Een kreupelen in de Bijbel. In de Engelse vertaling staat dan altijd impotent. Als iemand kreupelen in de Authorized Version tenminste. Hè? Dan is hij impotent. Dan heeft hij geen poot om op te staan, betekent dat letterlijk, zal ik maar zeggen.
Toch?
Ja, nou ja, het is niet alleen maar een grap, hè, wat u nu zegt. Het is echt, dat is wat het betekent. Geen potentie, dan kan hij niet staan. Dat wil zeggen, dan heeft hij geen leven, eigenlijk. Dat is het idee. En de genezing van een kreupele is de uitbeelding van opstanding. Ja, uit de dood, natuurlijk. Het is het ontvangen van leven en het zich weer kunnen bewegen. Dat is wat het allemaal is. Hè. En Mephibosheth was kreupel, dat weet je toch. Had geen leven, was eigenlijk dood, daar komt het op neer. Het was zelfs twijfelachtig of hij überhaupt nog bestond. Want er werd naar gevraagd, is er nog iemand uit het huis van Saul en Jonathan in leven? Toen zei ze, ja, er is er nog één. Maar je komt hem op straat niet tegen, want ze hebben hem laten vallen op de vlucht. Het is niet goed gegaan en zo ging dat. Hè. Maar hij werd door David als het ware aan zijn huis toegevoegd. Aan zijn huishouding. Hè. Zodat hij de rest van zijn leven deel uitmaakte van de hofhouding, om zo te zeggen. En dus at van koningstafel heet dat. Een schande? Nee, bij David niet. Maar goed, die komen we later misschien nog tegen. Maar hier wordt op zijn minst gesuggereerd dat Saul gestorven is, zijn 3 zonen zijn gestorven, over een ander wordt niet gesproken. Zijn wapendrager, ook al zijn mannen, te diezelfde dagen tegelijk. Later blijken er toch nog mannen van Saul te leven. Niet alleen familie, maar ook die Abner, die duikt dan weer op. Zodat historisch gezien die mannen die hier genoemd worden, dat moeten dan zijn directe knechten geweest zijn die bij hem waren. En wellicht zijn, zijn lijfwacht, hè? De koninklijke garde. Ja. Dat waren later de Kreti en de Pleti, weet je nog, bij David. Hier weet ik het niet wie dat zijn. Maar het idee is hier dat een eind komt aan het huis van Saul. Hoewel dat dan daarna toch weer de kop opsteekt, om zo te zeggen. Wij komen bij vers 7. Daar staat, als de mannen van Israël die aan deze zijde van het dal waren en die aan deze zijde der Jordaan waren, zagen dat de mannen van Israël gevloden waren en dat Saul en zijn zonen dood waren, zo verlieten zij de steden en zij vloden. Zij vluchten ook. En toen kwamen de Filistijnen en woonden daarin, in die steden die zij achterlieten, zodat we nog met een erfenis zitten straks in de volgende hoofdstukken, want er zijn Israëlitische steden die bewoond worden door Filistijnen. Die moeten er dus weer uit. Maar de vertalers hebben een probleem opgelost, zodat wij het niet meer zien. Maar er is er wel één, want er staat als de mannen van Israël, en er staat er die aan deze zijde van het dal waren. Maar er staat die aan de overzijde van het dal waren. In het Hebreeuws staat er inderdaad over. Abar, over. Dat is de andere kant. En dat is dus niet deze kant. En dan heb je een probleem, want dan is het ineens niet meer te begrijpen wat er staat. In de Authorized Version staat het ook inderdaad. Hè? Aan de andere kant van het dal. Die is te begrijpen als de mannen van Israël die aan de andere kant van het dal waren. Verder naar het noorden. Eventueel. Deze waren. En dan, maar dan zou je de andere uitdrukking die aan de ook zo moeten vertalen, die aan de overzijde der Jordaan waren. Maar dat heeft er niks mee van doen, de overzijde van de Jordaan. Die is in de eerste plaats tamelijk ver weg. En waarom zouden die vluchten? Daar ligt altijd nog het hele Jordaandal tussen enzovoorts. Dus dan heb je toch een probleem. Waar gaat het eigenlijk over? Daar zijn meerdere oplossingen voor aangedragen, voor deze kwestie. Maar in de eerste plaats zou ik moeten verwijzen naar het parallelle schriftgedeelte in 1 Kronieken, waar wij in 1 Kronieken 10 hier in dit vers inderdaad een andere lezing vinden. In 1 Kronieken 10, daar vinden we precies dezelfde geschiedenis. Ik zei al, letterlijk. In de vertaling ook, het is precies hetzelfde wat daar staat. Op enkele details na, en hier vinden wij zo'n detail. Want wij lezen nu, ook in vers 7 daar, 1 Kronieken 10 vers 7. Als al de mannen van Israël die in het dal waren, staat er nu. Zagen dat zij gevloden waren, dat Saul en zijn zonen dood waren, zo verlieten zij hun steden en ze vloden. Toen kwamen de Filistijnen en woonden daarin. Daar wordt de Jordaan überhaupt niet genoemd, het dal wel, maar er staat niet over, er staat ze waren in het dal. Het probleem is eigenlijk gewoon dat deze woorden geschreven zijn vanaf de overzijde van de Jordaan. Begrijpt u wat ik nu zeg? Als je met Israël meereist, met Mozes, dwars door de woestijn en dan onder Jozua, dan kom je bij de Jordaan terecht en dan trek je bij Gilgal over de Jordaan. Nou ja, door de Jordaan, maar dat is over de Jordaan. Dan kom je aan de westkant van de Jordaan uit. Maar als je van de westkant komt en je trekt over de Jordaan, kom je aan de oostkant uit. Nou, volgens 1 Kronieken 10 ben je hier aan de westkant van de Jordaan. Als het dan toch de overzijde heet, wat zo de schrijver het geformuleerd, bevond de schrijver zich dus aan de oostzijde van de Jordaan. En dat bevestigt het vermoeden dat de laatste hand aan dit boek, en andere boeken trouwens ook, gelegd is pas in de dagen van de ballingschap.
Dus bij overlevering?
Nou ja, later. Ja. Later, en dat geldt voor meer Bijbelboeken. Ik zei al, vooral in Genesis is dat duidelijk merkbaar, dat er achteraf commentaar bij geleverd is. Hier bepaalt de woordkeus kennelijk. Hebben jullie dat? En het is nog van belang ook, want dan ben je dus aan de, dus hoewel er staat overzijde van de Jordaan, ben je dus aan de westkant van de Jordaan. En toen hebben de vertalers gedacht, weet je wat, we omzeilen het probleem, we vertalen het meteen met deze zijde der Jordaan. Dan ben je van het probleem af. En wat er dan feitelijk staat, klopt. Dus ja, het is maar van welke kant je die dingen beziet, hè. Maar men zou erop bedacht wezen, want die dingen komen meer voor. De overzijde van de Jordaan, ja, van waar af gerekend. Er komt nog wat anders bij. In die paar versen die ons resten in dit hoofdstuk is sprake van de oostkant van de Jordaan, overigens. Want dat is vanaf vers 11. Als de inwoners van Jabes in Gilead daarvan hoorden wat de Filistijnen Saul gedaan hadden, zo maakten zich op alle strijdbare mannen en gingen de gehele nacht en ze namen het lichaam van Saul en de lichamen zijn zonen van de muur te Bet-San, en zij kwamen te Jabes en brandden ze al daar. Maar Jabes ligt in Gilead en Gilead ligt aan de oostzijde van de Jordaan, zodat er toch sprake is van de Jordaan die overgetrokken wordt op een of andere wijze. En vanaf de kant van Gilead gerekend speelde deze geschiedenis zich dus af over de Jordaan, maar het is de westkant. En normaal noemen we dat deze kant, maar dat is het dan, hè. En wellicht, want dat is een andere optie, wellicht is het verhaal opgeschreven in Gilead. En dan heet het voor hun ook over de Jordaan. Zie? Onthouden, hè. Dat is van belang trouwens, want het trekken over de Jordaan is altijd een uitbeelding van dood en opstanding, ongeacht van welke kant men komt. Nou ja, Israël kwam van de oostkant en kwam naar het westen het land in. Maar Elia ging van de westkant Jordaan over naar het oosten. En toen kwam Elisa alleen terug en weer van het oosten naar het westen. Maar onder alle omstandigheden, het is altijd een uitbeelding van dood en opstanding. Omdat het Jordaandal per definitie de Araba, de Garaba eigenlijk, het graf is. Dat is ons Nederlandse woord graf. Ein Graben. Araba, Garaba. Daarin ligt de Jordaan. Maar dan terug naar vers 7. Als de mannen van Israël die aan deze zijde van het dal waren, waarschijnlijk is dat dus toch gewoon de overzijde van het dal. En 1 Kronieke 10 noemt het in het dal. Maar kennelijk in het dal en nog verder. Dat is naar het noorden. Want vanaf het gebergte van Gilboa ligt het dal van Israël in het noorden. En daarboven ligt een belangrijk stuk van Galilea. En over dat gebied gaat het hier. Want de staat van hen, en dat is dan nog aan de westkant dus van de Jordaan. Hè? Goed. Maar de staat van hen, dat ze zagen dat de legers gevlucht waren van Saul, en dat zijn zonen dood waren, dat zij zelf ook vluchten uit hun steden en de Filistijnen woonden daarin. Dat is dus in de praktijk het gebied van Issachar, Zebulon en Naftali. Nee, in Gilead woonde de helft van de stam van Manasse. Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Dat is oostelijk. Maar we zijn hier noordelijk van Jezreel. Dan zit je in een stuk van Galilea. En dat gebied daar is de stam van Zebulon, van Naftali en Issachar. Oorspronkelijk. En daar woonden dan de Filistijnen, omdat de inwoners zelf daaruit wegvluchten. Of dat uit alle steden was, dat weet ik niet. Hoeveel het er waren, weet ik ook niet. Staat er allemaal niet bij. Maar dat stuk werd in ieder geval, althans voorlopig, ingenomen door Filistijnen. En daarna, vers 8, het geschiedde nu des anderen daags. Als de Filistijnen kwamen om de verslagenen te plunderen, zo vonden zij Saul en zijn drie zonen liggende nog steeds op het gebergte van Gilboa. Hoogmoed kwam voor de val. Het was zelfs een val in het zwaard. En zij hieuwen zijn hoofd af en togen zijn wapenen uit. Ze maakten hem volledig onschadelijk, om zo te zeggen. Einde van de heerschappij van de wet. Niks meer mee te doen. En zij zonden ze in der Filistijnen land rondom, om te boodschappen in het huis hunner afgoden en onder het volk. De boodschap houdt uiteraard in de dood van Saul. En zijn wapenen legden zij in het huis van Astaroth. Astaroth kan een plaatsnaam zijn, maar dat lijkt hier niet gepast. Dat lijkt hier niet aan de orde. Astaroth is ook het meervoud van Astaret. En Astaret is een van de goden, godinnen. Dank u, zuster. Astarte, bij Astarte kom je terecht. Dat is een van de vrouwelijke goden van die lui. Astarte komt trouwens, dat komt weer in de Bijbel meer tegen. We komen haar zelfs tegen als Melleget, staat er in de Statenvertaling des Hemels, koningin des Hemels. En buiten de Bijbel kennen we haar samenvattend onder één algemene term, dat is de Magna Mater, de grote moeder. Men zegt dat het moeder aarde is. In Ascalon, dat was een van de steden van de Filistijnen, een van de vijf. In Ascalon stond een tempel gewijd aan Venus. Maar ja, het is ons overgeleverd via de Grieks-Romeinse traditie. En daar heet zij Venus. En bij henzelf heette het Astarte. En weer elders had ze weer een andere naam. Want in al die godsdiensten, om zo te zeggen, kende men in het algemeen dan toch bij voorkeur één en soms een paar meer erg hoog geplaatste goden. Maar er was altijd ook een godin bij, uiteraard. Een vrouwelijke. Dat was die van de vruchtbaarheid en weet je veel wat allemaal. En men is geneigd altijd te zeggen dat die goden en godinnen op een of andere wijze de personificatie zijn van natuurkrachten. En die oppergodin, zal ik maar zeggen, wordt geacht een beeld te zijn van de aardse vruchtbaarheid, de vruchtbaarheid van de aarde. De grote moeder, zij is tot in onze dagen populair onder feministen.
En in de
Rooms-Katholieke Kerk, alleen daar heet ze Maria. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar dat is zo, ja. En bij feministen, omdat die denken dat het gaat om de vruchtbaarheid van de vrouw, en de man speelt daar hoegenaamd geen rol in hun gedachten althans niet. Dus ze hebben liever een vrouwelijke god. En die mannetjes, ach, die zijn soms even nodig, maar die, doe maar. Hé? Ja, zoiets, ja. Draaien ze om. Nou, meer zal ik dan maar niet van zeggen nu. In dit verband is ook verder niet nodig. Gaat er maar om dat we hier zijn bij de goden van die kustlanden daar. Dat is in het zuiden de Filistijnen. Hun god was trouwens Dagon, dat hebben wij gezien. Maar het neemt niet weg dat de god van de Foeniciërs, dat is meer naar het noorden en ook aan de kust uiteraard, dat is Baal. Maar in de praktijk is dat ook gewoon dezelfde, hè? En in Tyrus heet hij dan weer Melkart. Maar het blijft Baal. En u begrijpt, Baal is ook maar gewoon een titel, niet een naam. En Baal wordt inderdaad uitgebeeld net als Dagon, niet altijd, maar dikwijls wel, net als Dagon, met een vissenstaart. En soms met een vissenkop, zelfs. Want Dag is een vissen in de Semitische talen, in het Hebreeuws. Het is dezelfde dus eigenlijk, de mannelijke en de vrouwelijke god. En dit is dan de vrouwelijke, ze legde zijn wapen in het huis van Astoret. Men zegt dat zal in Ascalon geweest zijn, want daar was een tempel gewijd aan Venus, noemt men dat. En zijn lichaam, het lichaam van Saul, hechten zij aan de muur te Bet-Shan. Hetgeen betekent dat de Filistijnen dus Bet-Shan hadden ingenomen. Bet-Shan is een grote, oude, klassieke vestingstad. Ligt in het noorden, niet in het zuiden, bij de steden van de Filistijnen, maar in het noorden van Israël. Aan de oostzijde, aan de rand van de. Hoe zeg je dat ook weer? Aan de rand van de Araba. We zijn er geweest. We zijn er geweest, we hebben opgravingen daar bezocht. Je weet nou ook waar het ligt. Dat ligt dus aan de rand van het, waar het gebergte ophoudt en waar het terrein naar beneden valt, een paar honderd meter, de Araba en het Jordaandal in. Zodat als je vanaf de Jordaan eraan zou komen, zal ik maar zeggen, dan zie je daar de muren van Bet-Shan en daaraan zie je die lichamen hangen. Dat is wat het is, niet alleen van Saul. Wat staat hier? Saul, hè?
Ja, en zijn
zonen, toch? Ja, het was en zijn zonen. Hier staat het niet. Hier staat gewoon, en zijn lichaam hechten zij aan de muur te Bet-Shan. Maar in vers 12 lees je wel over zijn zonen. Want dan komen de inwoners van Gilead, Jabes in Gilead. U kunt zich, als u hier in Drachten bent, kunt u zich dat waarschijnlijk niet voor de geest halen. Maar vanuit Bet-Shan kijk je over het Jordaandal Gilead in. Met andere woorden, er is bijna oogcontact. Ik denk niet dat je vanuit Jabes, als je daar op een heuvel gaat staan, kunt zien wie er aan de muur hangt daar in Bet-Shan. Zo erg zal het niet zijn, maar het is wel in het zicht van elkaar, min of meer. Neem niet weg dat er staat dat de inwoners van Jabes en Gilead hiervan hoorden. En zij maakten zich op, alle strijdbare mannen, en gingen de gehele nacht door. En namen het lichaam van Saul en de lichamen zijn de zonen van de muur te Bet-Shan. Als het toen nog nacht geweest is, of desnoods in de vroege morgen, dan zijn de deuren nog dicht uiteraard, de poorten dicht en weet ik veel wat. En dan kun je stiekem zien dat je die lichamen van de muur haalt. Dat is inderdaad wat er gebeurd is. De vraag is waarom. Nee, laat ik eerst wat anders zeggen nog, want voordat ik het vergeet. In vers 9 staat, ze togen, zie we zijn hoofd dat, togen zijn wapenen uit, zij zonden ze in de Filistijnenland rondom, om te boodschappen, dat wil zeggen om de mededeling te doen, dat Saul verslagen En overleden was, nou, zoek het nog even, want het zal wel in 1 Kronieke 10 staan dan. Over zijn hoofd. Ja, inderdaad, ja. In 1 Kronieke 10, vers 9 staat: zij plunderden hem en ze namen zijn hoofd en zijn wapenen en ze zonden ze in het Filistijnenland rondom om dit te boodschappen aan hun afgoden en aan het volk dus. En zij legden zijn wapenen in het huis hun schats en zijn hoofd hechten zij in het huis van Dagon. Dan hebben ze allebei bij elkaar. De ene zegt Astarte en de ander zegt Dagon. Zijn hoofd in het huis van Dagon. In de tijd stond daar ook de Ark des Verbonds, weet u nog? Te veel Dagon op zijn gezicht. Nou goed. Maar het hoofd ook. In beide schriftplaatsen lees je trouwens dat woord boodschappen. Daar heb ik nu aan het eind vanavond ook echt niks meer over te zeggen. Want we hebben dat besproken naar aanleiding van hoofdstuk 1 Samuel 30 vers 9. Zij kwamen aan de beek Bezor. Bezor. Maar Bezor is Bezer en dat is Bazar en dat is het woord voor boodschappen. Heb ik u uitgelegd. Het is het woord voor evangelie, maar dan in het Oude Testament. In het Hebreeuws van het Oude Testament. En de dood van Saul is zo'n blijde boodschap. Nou ja, in ieder geval een boodschap die verwacht mocht worden. Want dat is ongeveer de definitie van dat woord, hè. Van dit woord boodschappen. Het is niet zomaar nieuws, maar het is het verwachte nieuws, om zo te zeggen. En zo, en ook in die toepassing, komen we het hier ook enige malen tegen. Want 1 bladzijde verder, of zijn het er 2, in 2 Samuel 1 vers 20, lees je het ook meteen, hè. Verkondigt het niet te Gat, boodschapt het niet op de straten van Ascalon, opdat de dochters der Filistijnen zich niet verblijden, enzovoort. De mededeling namelijk dat Saul is overleden wordt wel degelijk als een verwachte boodschap beschouwd. En via de term evangelie, het is een blijde boodschap. Dat een einde gekomen is aan de heerschappij van de eisende. In 2 Samuel 4, vers 10... lezen wij, terwijl ik hem die mij boodschapte zeggende, zie Saul is dood. Die mij boodschapte, zie Saul is dood. En nogmaals, het is niet het normale woord voor een boodschap, een mededeling. Het is dat specifieke woord dat wij kennen al via het Grieks als evangelie. En hier in 2 Samuel 4 vers 10 lezen we het in dit verband zelfs 2 keer. Daar hij in zijn ogen was als een die goede boodschap bracht. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschap hebben. Alleen staat er discussie of het einde van de wet nou een goede boodschap is of niet. Toch? Maar het is het, uiteraard. Later meer daarover, maar we vinden de term in dit verband dus ook hier in 1 Samuel 31 vers 9. Daarna vers 11, als dan de inwoners van Jabes dit horen. Het punt is dat in 1 Samuel 11 wordt ons Jabes in Gilead geïntroduceerd. Daar lezen we voor het eerst over Jabes in Gilead. En Jabes in Gilead werd belegerd door Nahash de Ammoniet. En het gebied van Ammon ligt zuidelijk van Gilead. Dat weet u, hè? Van het zuiden af krijg je eerst Edom, dan Moab. En dan ben je voorbij de Dode Zee, de hoogte van de Dode Zee. En dan daarboven ligt Ammon. Kun je makkelijk onthouden, want de hoofdstad is Ammaan. Ja, als de boelnamen gaat in de loop der tijd, heet nou weer gewoon Ammaan. Al jaren alweer trouwens, hè? En boven Ammon krijg je dan Gilead. En daar woonde inderdaad de stam van Ruben, de eerstgeborene, de stam van Gad en de halve stam van Manasse. Precies, ja. Maar hier in 1 Samuel 11 wordt ons Jabes in Gilead geïntroduceerd. En ik wijs er maar op dat in hoofdstuk 10 Saul tot koning gekozen wordt, omstandig. En hij ging weer gewoon terug naar zijn boerderij, daar komt het ongeveer op neer. Maar toen Jabes in Gilead bedreigd werd door Ammon, toen maakte Saul een einde aan zijn boerenbestaan. Riep de Israëlieten op om met hem te strijden. En dat is het praktische begin van zijn koningschap. Jabes werd door hem bevrijd. Dat was de eerste koninklijke daad van Saul. En Jabes, de mannen van Jabes hadden dus nog... stonden in het krijt, heet zoiets, hè, bij Saul. Saul was zijn vriend in elk geval, historisch gezien. En ze nemen het voor hem op, al hebben ze er niet veel, heeft Saul er niet veel meer aan. Maar niettemin, zij redden hem van deze schande. En ze doen er een nacht over om zich meester te maken alsnog van het lichaam van Saul. Ben ik terug in vers 12 van 1 Samuel 31. En de lichamen zijn de zonen. Haalden ze van de muur te Bet-Jan en zij kwamen te Jabes. Dat wil zeggen, ze namen die lichamen mee. Kwamen te Jabes en brandden ze al daar. Dat levert ook een probleem op, omdat er daarna staat, en zij namen hun beenderen en begroeven ze. En in 1 Kronieke 10 hetzelfde. Ze werden begraven, die beenderen. En dat is nog niet het eind van het verhaal, want in 2 Samuel, hoofdstuk 21, daar ben je echt een heel eind verder in de geschiedenis, in 2 Samuel 21 worden die beenderen van Saul en de zijne alsnog opgegraven, om zo te zeggen. Vanaf vers 12. Zo ging David heen en nam de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan zijn zoon van de burgeren van Jabes in Gilead, die dezelfde gestolen hadden van de straat Bet-Jan. Begrijp dan dat stelen niet noodzakelijk betekent iets wederrechtelijks doen. De oorspronkelijke betekenis van het woord is dat je iets in het geheim doet, ongeacht of het wederrechtelijk is of niet. Stelen is sluipen. U weet wel, steal away to Jesus. Ja, ons woord stil is het. In stilte iets doen, dat is stelen. Ja. In het oud-Nederlands althans. En dat hadden ze gedaan. Van de straat, de breedte van Bet-Jan, al waar de Filistijnen ze hadden opgehangen en te dagen als de Filistijnen. Saul sloegen op Gilboa en hij bracht vandaar op de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan zijn zoon. Ook verzamelden zij de beenderen der gehangenen en ze begroeven de beenderen van Saul en zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin te Zela, in het graf van zijn vader Kis, et cetera. En zo, de conclusie moet zijn dat die beenderen er nog waren. Als ze dan toch wat verbrand werd, heeft men uitgevonden, dan moeten ze het lichaam verbrand hebben, dat wil zeggen het vlees, maar niet de beenderen. Dat is een officiële opvatting. De vraag waarom, zegt men, ja, dat is vanwege infectiegevaar natuurlijk, want die lichamen waren al tot ontbinding overgegaan. Mijn tegenreactie is ogenblikkelijk, als ze dan eerst die lichamen meesjouwen. Als ze eenmaal op het punt zijn dat ze ze kunnen begraven, dan hoeven ze hem ook niet meer te verbranden. Dan is dat al te laat, dus dat lijkt mij ook niet het geval te zijn. De enige overgebleven verklaring die ik ken, is dat ook niet die lichamen verbrand werden, maar reukwerk. Zij branden reukwerk.
Ze hebben ze gerookt.
Ja. In 2 Kronieken, dus bij wijze van voorbeeld, in 2 Kronieken 16 2 Kronieken 16 daar ontslaapt Asa, koning Asa, met zijn vaderen. En vers 14, en zij begroeven hem in zijn graf dat hij voor zich gegraven had in de stad Davids. en zij legden hem op het bed, het welk hij gevuld had met specerijen, en dat van verscheidene soorten naar apothekerskunst toebereid, en zij brandden over hem een ganse grote branding. I rest my case. Wat zij dus gedaan hebben met Saul moet ongeveer geweest zijn wat met koning Asa gebeurde. Het branden van reukwerk. Waarom ook niet? Reukwerk is een beeld van geestelijke dingen, tot stand komen van geestelijke dingen, en daarmee ook een beeld van opstanding. Balseming is dat ook trouwens, balseming van het lijk, om het lijk tegen bederf en dus de werking van het verderf en de dood te beschermen. Maar reukwerk hoort daarbij, waar nog bij komt, dat heel wat balseming gebeurt met wat wij als reukwerk beschouwen. Waaronder, niet in de laatste plaats, maar in de eerste plaats mirre. Want mirre is reukwerk, maar mirre wordt gebruikt voor het balsemen van lijken ook. En dus is het van ouds gebruik om reukwerk te branden bij begrafenissen. En soms om vuurwerk af te steken, dat is daarvan overgebleven. Maar er brandt iets. En branden heeft altijd van doen met iets dat opstijgt. En waarmee dus als het ware het stoffelijke wordt overgedragen aan de geestelijke wereld enzovoort. En ik praat nu maar een beetje buiten de Bijbel om, maar de gedachtegang zou duidelijk moeten zijn. Hè. Ze hebben niet het lichaam van Saul verbrand, ze hebben hem netjes begraven. En na, het is een onsmakelijk verhaal, maar normaal gesproken na een paar jaar blijft er heus alleen beenderen van over. Die verteren zomaar niet. Kortom, ze hebben ze begraven. Ze namen hun beenderen en begroeven ze onder het geboomte. Ik heb vertalingen gezien, er staat niet geboomte, maar er staat onder een boom. En ik heb ook gezien, ze begroeven onder een eik. Nou, eerlijk gezegd weet ik niet meer of er nou gewoon boom staat. Weet iemand dat? Staat er gewoon boom? Een eik. Ja. Of wat het maar is, een sterke boom. Ik heb helaas vergeten om dat nogalsnog na te zoeken. Dus u moet me dat schuldig blijven, maar ik denk dat het verder niet zoveel uitmaakt. Er wordt heel wat verborgen dan wel begraven in de Bijbel onder een boom. En die boom is dan toch een uitbeelding van iets blijvends. Afgoden worden daar ook begraven trouwens hoor. Maar goed, laat daar maar niet verder op ingaan. Ja, omdat het een sterke boom dan is, vertaald men hem met eik of een soort eik, of weet men ook niet precies. Maar u moet begrijpen dat dat lichaam van Saul en de zijnen bewaard wordt. Ze weten waar het begraven wordt, het is onder die boom. En later kunnen ze het ook terugvinden. En later wordt het teruggevonden en wordt het gebeente bewaard en alsnog begraven. En zo is het ook inderdaad met de wet. Ik hoorde gisteren nog iemand zeggen, maar ja, dat hoorde ik niet voor het eerst hoor. Iemand zeggen over de wet, ja, wij hebben de wet, maar we hebben het in het museum. We kunnen erna gaan kijken, we kunnen er omheen lopen. Erwin Vos zei dat. In een gesprek met iemand anders, maar ik stond ernaast, ik hoorde dat zo. We hebben de wet, maar je kunt er omheen lopen, je kunt er naar kijken. Maar het is een museumstuk geworden, wij leven er niet onder. Wij hebben hem wel, maar wij leven er niet onder. Het is een monument. En zelfs een tamelijk levend monument, want je kan het ook positief willen zien. Namelijk in het judaïsme wordt op een of andere wijze die wet gepraktiseerd, maar het judaïsme is voor ons een museum. En dat kun je positief uitleggen, je kan er nog eens naar kijken en er wellicht wat van leren, toch? En je kunt ook negatief uitleggen en zeggen, ja, dat is het verleden, dat is niet van ons. En zo is het natuurlijk ook, hè. In een museum kijk je naar het verleden, naar wat geweest is. In de Bijbel vind je iets dergelijks in verband met de wet ook uitgebeeld in de figuur van de vrouw van Lot. Zij veranderde in een zout pilaar, maar het begrip pilaar veronderstelt een monument, een aandenken, een opgericht teken. Maar wel dood. Ik bedoel, Lot kon er omheen lopen en naar kijken. Mooie vrouw, maar je hebt er niks aan, hè? Ze zet geen koffie meer, zal ik maar zeggen. Nou ja, toch, zoiets. Je kunt erna gaan kijken, maar het is een museumstuk geworden. En zo hebben wij de wet, de Mosaïsche wet. En zo functioneert het als museumstuk binnen het Jodendom. En dat is wat de vrouw van Lot uitbeeldt, denk ik. Nou ja, goed, en zo is dat hier feitelijk ook. Want Saul is overleden. Alleen neemt niet weg dat na de dood van Saul en na het einde van de wet Saul alsnog ten tonele gevoerd wordt en men zich onder de wet plaatst. Het is niet voor niks dat Saul van Tarse zijn naam wijzigde, of liet wijzigen, dat weet ik niet hoe dat gegaan is, maar dat hij de naam heeft gelaten voor wat hij was en het werd het tegenovergestelde, hè. Niet de hoge man kop boven zijn tijdgenoten uit, hoewel hij dat was, overdrachtelijk, Saul letterlijk. Niet de hoogmoedige, het gebergte van Gilboa, maar integendeel, hij werd de kleine, de vernederde, de belemmerde, de Paulus. Hè? En wat hij had meegekregen van huis uit aan wet en aan religie werd door hem benoemd als schade en drek. En hij kon het doen, want hij werd gedekt door Jesaja, die dezelfde termen voor precies hetzelfde gebruikte. In Jesaja 28. De tafel is vol drek. Er is geen plaats voor het evangelie, voor het nieuwe verbond, voor de Heer. En Paulus in Filippenzen zegt, ik heb het allemaal schade en drek geacht, omdat Christus mijn winst mocht zijn. En ik verdenk hem ervan dat hij dat schreef met Jesaja 28 in gedachten. Wij zullen het hierbij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dat u ons verlost hebt van de heerschappij van deze eisende wet. Dat u door uw eigen dood en opstanding een einde gemaakt hebt aan dit oude verbond en een begin gemaakt hebt met de heerschappij der genade, zeker en nog in onze tegenwoordige tijd. We danken u dan ook dat wij tot u mogen naderen als tot de troon der genade, om daarna van u genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd te ontvangen. We danken u voor die blijde boodschap, dat hetgeen u van oudsher beloofd had, dat eenmaal dit oude verbond zou vervangen worden door een nieuw verbond, dat gerealiseerd is geworden. En dat wij die boodschap van het evangelie mochten horen en aanvaarden om zo deel te krijgen aan uw koninkrijk, dat van de Zoon van God, de Zoon van David. We danken u ook dat we over alle omstandigheden heen vooruit mogen zien naar de openbaring alsnog, ook hier op aarde, van dit koninkrijk. We mogen vooruitzien naar de verschijning alsnog van de Zoon van David, die zijn rechten zal laten gelden op deze troon die hem zo lang geleden beloofd was. En daarom danken we u dat wij vanavond ook weer dit woord mochten openen. We mochten zien hoe ook deze geschiedenissen rijk zijn aan profetische inhoud, omdat ze ons spreken over een deel van de geschiedenis die nog moet plaatsvinden en die zal blijken het hoogtepunt te zijn van uw heilsplan. Wij danken u dat we mogen leven in die zalige hoop, de verschijning in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker en de verschijning ook van diezelfde heerlijkheid waaraan wij als uw kinderen en mede-erfgenamen deel zullen hebben. Wij dragen onszelf dan ook aan u op, Vader. Wees u ons nabij. Bewaart u ons voor uw koninkrijk op grond van uw woord, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.